Opname deel 8 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De generaal scheen zijn best te willen doen om de ongunstige indruk weg te nemen die hij meende dat ik van Francis moest hebben opgevat. Geloof toch, sprak hij toen wij alleen waren, dat ze het wezenlijk goed met u meent, maar er wordt hier niet meer op logeergasten gerekend. Gij treft haar au dépourvu, en dit hindert haar, daar zij er zich zeker een genoegen van maken zou het hier recht comfortabel voor u in te richten. Een ander zou de schijn weten te bewaren en u zekere particulariteiten trachten te verbergen die u konden doen twijfelen of gij hier welkom waart. Maar ziet ge, dit juist kan Francis niet. Mijn kleindochter heeft een uitmuntend verstand, een goed hart, een vast karakter, maar zij heeft zo haar eigenaardigheden, die haar veeltijds in een ongunstig licht stellen. Welke dame heeft niet haar caprices, haar opvattingen, viel ik in. Ja, maar anderen weten die te kleuren en te dekken met wat blanketsel en wat fijn vernis. Francis verstaat niets daarvan. Ze heeft ongelukkig geen opvoeding gehad zoals die had moeten zijn voor een jonge dame van haar stand. Sergeant, ik wil zeggen, kapitein Rolf en zijn zuster hebben haar van jongs aan een weinigje bedorven. Ze heeft haar moeder niet gekend. Mijn schoonzoon was vreemdeling en begreep niets van de eisen eener deftige Hollandse educatie. Ik was in effectieve dienst en zelden lang genoeg in zijn huis om veel acht te kunnen geven op mijn kleindochter. Maar er zijn ogenblikken waarin ik mijzelf verwijt dat ik, aan zekere rancune toegevende, het voorstel niet heb aangenomen van haar oud-tante, die voor haar opvoeding wilde zorgen. Ze zou dan wel geen vrolijke jeugd hebben gehad, dat is waar, maar ze zou ook niet als een wilde rank zijn opgeschoten, ongesnoeid en onbuigzaam zoals we haar nu zien, en daarboven zou haar toekomst verzekerd zijn. Voor dat alles had ik mijn persoonlijke grieven moeten ten offer brengen. En de generaal liet in diepe moedeloosheid het hoofd op de borst zinken. Tante Sophie zou zeker haar satisfactie hebben gehad, zo zij die bewijzen van leedgevoel en naberouw bij de gebogen grijsaard had kunnen gadeslaan. Ik, als haar representant, meende hem troost te mogen geven. Kom, generaal, niet zo mismoedig. Van een jonge dame even de 20 is toch waarlijk het laatste woord niet gezegd. Dat de edele plant wat in het wild is opgeschoten, maakt het frisser en krachtiger. Dat is beter dan de broeikasplanten die onze gedistingueerde kostscholen leveren. Mogelijk zal de hand van een welmenend echtgenoot nog veel kunnen ombuigen en ten goede leiden. Dat is juist een der grote bezwaren, jonker. Francis zal nooit hare hand leggen in die van een man die zij van zulke voornemens verdacht hield. Juist gezien, grootpapa. Major Frans zal te gener stond het commando afstaan aan haar minderen. Ze wil niets om zich zien dan slaven en vazallen. En jonker Leopold zal wel doen zich naar dit gebruik te schikken, zo hij lust heeft hier conspiraties tegen haar vrijheid te smeden, sprak nu Francis zelf, gans niet op schertsende toon, maar met koele, bijna minachtende ernst. En mij een allesbehalve vriendelijke blik toewerpende, ging zij voort. Dat is tegen onze conventie, neef, dat gij hier het zwak van mijn grootvader vleien zou met onuitvoerbare plannen te vormen. Ik verzeker u, nicht, dat er geen opzet lag in hetgeen ik zeide, en dat het alleen volgde uit de loop van mijn gesprek met uw heer grootpapa, hoewel ik blijf volharden in mijn mening dat een degelijk echtgenoot, die zich weet te doen achten, gans geen verwerpelijke gave is voor iedere vrouw in het algemeen, en bovenal voor majoor Frans in het bijzonder. Als gij dit comploteren noemt, ben ik hier een samenzweerder. Al sprekende zag ik haar aan met een vaste, uitdagende blik, die zij fier en vermetel beantwoordde, terwijl een gloeiend rood, als van toorn, voorhoofd en wangen overtoog. Maar opeens zag ik haar bleek worden, het gelaat afwenden, en het was alleen met een gedwongen lachje dat zij ten antwoord gaf. Een samenzweerder die te minder gevaarlijk is, daar de generaal u bij de eerste aanleiding de beste zeggen zal, dat freule Mordaunt geen andere dan een schatrijke echtgenoot kan aannemen. En zoals gij zelf ons hebt meegedeeld, staan de van Zonshovens niet op de lijst der hoogst aangeslagen in de belasting. Maar Francis, viel de generaal in. Wel ja, bon papa, dat is immers de standmeter waarnaar de heren elkander heden ten dagen schatten. En dit zult gij met me eens zijn. Als majoor Frans verkocht moet worden, dan moet het zijn tot de hoogste prijs. En nu, neef Leo, gevalt gelukkig niet in de termen. We kunnen vrienden blijven. Loop eens met me mee naar buiten. Ik zal u wat van het terrein laten zien. Grootvader kan meewandelen. De wind is gaan liggen. De zon is doorgeschoten. Het is bijna zacht lenteweer. Ik heb ter ere van onze gast mijn tuinhoed opgezet. En hier is uw muts, grootpa. De chambercloak, maar wat toegeknoopt. mijn arm genomen en opgemarcheerd. Die donkere, vochtige zaal geeft maar muffe en sombere denkbeelden. En reeds sleepte zij de generaal mee, terwijl ik in alle gewilligheid volgde. En zie daar het waar en waarachtig verslag van mijn installatie op de werve, die ik sinds, het zal nu al 3 weken zijn, niet weer verlaten heb. Francis had gelijk. Het was zacht lenteweer geworden, en de bijkans tegen zijn wil naar buiten gevoerde grijsaard ondervond de verkwikkende invloed van frisse lucht en een ruim uitzicht, toen wij achter het kasteel om langs de volière voortwandelden, de generaal door de arm zijner kleindochter gesteund en ik naast haar gaande, luisterend naar haar opgewekte kout en de malicieuze reparties die zij altijd klaar had als er iets gezegd werd wat die uitlokte. Met een oprechtheid die aan onvoorzichtigheid grensde, gaf zij de wonde plekken van de werven bloot. Neef Leo was nu toch huisgenoot en zou deze zelf gauw genoeg opmerken, al wees men hem die niet aan, gaf zij de generaal ten antwoord, die minder gulle bekentenissen had gewenst. Het is nu helemaal niet anders, neef, we zijn hier niet rijk en men moet het zijn om een landgoed als dit te bewonen en te onderhouden. Daarbij is het voor grootpapa geen tijd meer om te laten timmeren en verven. Hier en daar wat glazen laten maken zou juist geen luxe zijn. Maar wat zal ik u zeggen, wij zien tegen het werkvolk op. De volière, die voorheen aangelegd was op een grootse schaal en met haar verguld netwerk het voorkomen had eenmaal een menigte van kostbare en zeldzame bewoners te hebben geherbergd en de pluimgraaf handenvol werk gegeven te hebben, was nu, zoals Francis niet naliet mede te delen, op verlangen van de kapitein in een simpele kippenren herschapen, terwijl er tegelijk kalkoenen in opgesloten waren, bestemd om voor de tafel te dienen. Een liefhebberij van Rolf, die er zelf voor zorgt. We gingen langs een zachte glooiing opwaarts tot aan een voormaals prachtige stenen koepel, geheel in de rijke stijl van de 18e eeuw. Maar die ruwe, witte muren toonden in plaats van het voormalig schilderwerk. De vocht en de achteloosheid der bedienden hadden het geheel bedorven, bekende de generaal. En daar het onze tijd niet was om zoiets op te knappen, vroeg de Francis erbij, liet ik een brokanteur uit Arnhem komen, die voor de rafelende lappen nog een redelijk sommetje bood. Toch is het hier mijn lievelingsplek. Al biedt het dak geen schuilplaats meer tegen regen en sneeuw. Maar hier, op die rustige bank, die ik er heb laten zetten? Gij moet weten, de kapitein kan zo wat timmeren. Zijn wij toch nog door de muren beschut? Kom hier wat zitten, grootvader. Neef Leo moet het heerlijk uitzicht genieten over de hoogte en laagte der heidegronden, door het prachtige dennenbos ter ene zijde begrensd. Het was werkelijk een verrukkelijk uitzicht, en als de zon nu en dan door de wolken schoot en er hare lichttinten opwierp, waren er effecten die een schilder in geestdrift zouden hebben gebracht. Francis scheen met volle teugen en met de zorgeloosheid van een onnadenkend kind het verrukkelijke schouwspel te genieten. Maar de generaal werd blijkbaar aangegrepen door smartelijke bijgedachten. Ik raadde ze, al sprak hij ze niet uit. Alles wat hier het oog aanschouwde, de rijke landerijen ingesloten, die maar even aan de horizon links opdoemden, had eenmaal tot de bezittingen van de werver behoord. Hij zelf had het goed onbezwaard in handen gekregen, en nu geen duimbreed gronds, geen strookje lands, geen enkele boom kon hij in waarheid meer het zijne noemen. En daar zat zijn kleindochter, wie dit alles had moeten ten goede komen, in argeloosheid neer, en hij kon haar niet anders nalaten dan een ruïne. Indien nog maar een ruïne, moest hij zichzelf zeggen, als hij moed had om tot in de diepte van zijn ongeluk neer te dalen. Dat mijn raadsvermogen mij niet bedroog, bewees mij niet slechts zijn somber zwijgen, de weemoedige blik die hij op Francis wierp na het vergezicht een tijd lang te hebben aangestaard, maar ook de vraag aan mij, waarmee hij zijn stilzwijgen afbrak en die, schijnbaar doelloos, mijzelf in het hart mijner overpeinzingen trof. Apropos, neef, wat is er van die 6 meisjes geworden? Francis lachte luid. Grootpapa, die opeens belangstelling toont in het lot van 6 jonge meisjes tegelijk, dat is nogal sterk. Spot niet, kind, gromde hij, en hervatte met zekere ernst tot mij. Ik bedoel de 6 freules dermalen, die zusters uw moeder. Gij wilt weten of Leo misschien door de tijd nog kans heeft om rijk te worden, viel Francis weer in, met haar eigene clairvoyance en vermetelheid. Dat is mis, grootpapa, daar is niet 1 erftante bij. Heb ik het geraden, Leo? Maar al te goed, 2 haren zijn sinds lang overleden. 2 anderen zijn redelijk goed gehuwd, daar zij niet tegen een mésalliance opzagen, maar zij hebben kinderen. Tante Sophie alleen leeft nog en wordt zo wat door de familie onderhouden, waartoe ik, in tijd en wijle dat het lijden kan, ook het mijne bijdraag. Tante Sophie? Herhaalde de generaal. Hadden de Hermalens de handigheid om Sophie Roselaar tot peetante te verkiezen? Denkelijk wel, maar ik weet er waarlijk het fijne niet van te zeggen. Mijn goede moeder sprak mij zelden van de familieomstandigheden. Maar zou die tante Sophie dan ook de uitverkorene kunnen zijn van onze oude kwelgeest Freule Roselaer? De generaal kwam op een voor mij zeer onveilig terrein. Ik mocht niet oprecht wezen en ik huiverde tegen dubbelheid onder de eerlijke, open ogen van Francis. Zelve kwam ze mij onwillens te hulp. Zeker niet, riep zij met haar gewone levendigheid, want dan zou Leo het ons terstond wel gezegd hebben. Dat is waar, kind. En gij, Leo, heeft men u behandeld zoals ons, en u zelfs geen kennis gegeven van haar overlijden, zelfs niet uitgenodigd om haar begrafenis bij te wonen? Ik weet met zekerheid dat niemand van de familie daartoe uitgenodigd is, nadat zij met de uiterste eenvoud door haar dokter en haar notaris ten graaf is geleid. Dan is het ook niet twijfelachtig hoe wij door haar behandeld zijn, sprak de generaal, met ergernis zijn kleindochter aanziende en nu zijn onderzoek bij mij opgevend. Ik voor mij had niet anders verwacht. We zijn in vijandschap elkaar niet schuldig gebleven, maar ik begrijp mij niet hoe zij het over zich heeft kunnen verkrijgen om het enige kleinkind haar zuster zo te beroven. Maar is het dan zo zeker dat ze dit gedaan heeft, waagde ik aan te merken. In Utrecht is het bekend dat haar testamentaire beschikkingen minstens 3 maanden moeten geheim worden gehouden. Maar toch zeker niet voor de erfgenamen, viel de generaal in. Nee, als zij Francis bedacht had, zouden we er al iets van weten, en dan zou zo'n notaris zich niet verstouten ons zo achterloos te behandelen. Nee, het is maar al te zeker dat ze de familiehaat zo ver heeft gedreven dat mijn arme kleindochter, die daaraan volkomen onschuldig is, er dus onder lijden moet. Zonder dat ik een ogenblik op zoiets als een legaat heb gerekend, viel Francis in, moet ik u toch bekennen dat het mij enigszins verwondert dat tante Sophie ook mij in die familierancune heeft begrepen. Waartoe verwondert u dat? Vroeg Van Zwenken, haar aanziende. Ge hebt immers nooit iets van haar gezien of gehoord. Dat heb ik juist wel. Zeer toevallig, dat is waar, maar toch had ze bij die gelegenheid geen reden om zich persoonlijk over mij te beklagen. Hoewel het mogelijk is dat zij, zoals mij meer gebeurt bij een eerste ontmoeting, de ondeugende zag mij even schalks aan, een kwade dunk van mij heeft gekregen. Dat lijkt op u, gromde de generaal. De enige kans die u mogelijk gegeven was om de fortuin bij de haren te grijpen, willens te veronachtzamen. Maar grootpapa, gij verschiet daar uw kruid in het wilde, gij weet immers niet eens wat er tussen de oude freule en mij is voorgevallen. Als het iets goeds waren geweest, zou het gij mij wel hebben medegedeeld. Ik zweeg ervan, omdat ik wist hoezeer het noemen van die naam reeds uw drift placht gaande te maken, en omdat ik het onnodig vond u opnieuw te verbitteren. Wat zal ik u zeggen, kind, hernam de generaal met een zachte, bewogene stem. Ik zelf voelde me te oud en te stram om nog voor dat hatelijke wijf een kniebuiging te maken, en ik geloof dat ik liever mijn hand had zien verdorren dan die haar toe te reiken ter verzoening. Maar toch, gij, ja, het is een zwakheid, ik beken het voor u als voor neef Leo, als gij persoonlijk uw pes met haar had kunnen maken en ik daardoor wat meer rust had gekregen over uw toekomst, dan zou mij dat zeer verheugd, zeer verlicht hebben. Jammer dat ik het niet geweten heb, zei Francis met een luchtig schouder ophalen. Want wie weet, zo ik de kennismaking had voortgezet en eens mijn best had gedaan, hoe schitterend majoor Frans er in haar testament waren afgekomen. Maar weergaze spotster, vertel ons dan toch waar en wanneer gij die oude hebt gezien en gesproken. Och, het is nog zo heel lang niet geleden. Het was in het begin van dit jaar. Gij weet wel dat ik de reis naar Utrecht moest maken om zekere treurige oorzaak waarmee Leo niets nodig heeft. Ze wil het nooit weten als ze wat goeds doet, viel de generaal in. Och, dat is niets dan een zware plicht die ik te vervullen had. Ik moest de bekende dokter D. raadplegen over een ongelukkige krankzinnige die in een gesticht werd verpleegd. Niet al te best onderricht van de uren waarop hij te spreken was, en bovenal omdat het met mijn tijd uitkwam, draafde ik, met mijn paraplu onder de arm, naar het huis van de grote man, maakte mij een weinigje boos op zijn bediende, die goed vond mij voor de volgende dag te bescheiden, onder pretext dat het spreekuur voor heden verlopen was en zijn meester nu en famille dejeuneerde, waarbij hij niet gestoord wilde zijn. Ik voor mij vond dat er voor iemand van zijn vak dringender plichten konden zijn dan een familiedejeuner. Ik dreigde, ik drong erop aan gehoord te worden en dwong hem met mijn kaartje naar binnen te gaan. Het ging zeer onwillig, zeer schoorvoetend geschieden. De trouwe man wist misschien beter dan ik kon vermoeden welke inspanning zijn heer, na zulke stonde verpozing, wachtte. Genoeg, mijn aanhouden zegevierde over zijn tegenstand. Ik werd ten gehore toegelaten, tot mijn bevreemding echter in de huiskamer waar de beroemde man als een gewoon mens zijn boterham zat te eten. Ik werd uitgenodigd mee aan te zitten en mij wat te verkwikken. Straks zou men tête-à-tête besoigneren. Een goed ontbijt ziende, voelde ik zelf dat ik gespoord en gereden had, zonder aan de ene behoefte te denken die zich nu deed gevoelen. Ik liet mij niet lang noden en nam de plaats in die mij geboden werd tussen twee dames van leeftijd, die mij werden voorgesteld als des dokters zuster en haar vriendin. Daar het mij volstrekt onverschillig was hoe de vriendin van juffrouw D. heette, en ik niet voornemens was mijn geheim aan de ontbijttafel uit te storten, bekommerde ik mij niet over die onwetendheid, en toch de dame, die mij met hare scherpe, doordringende, zwarte ogen voortdurend gadesloeg, begon mijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Ze scheen van een opgewekte, levendige natuur en reëerde zeer aardig over personen en zaken van de dag. Haar oordeel kwam mij voor heel helder te zijn, maar onbarmhartig. Haar geestigheid had iets bitters en inhumaans dat ik geen recht had haar te verwijten, omdat ik zelf juist zo zacht niet ben uitgevallen als het de dwaasheden en de gebreken mijner medemensen geldt. Maar hoe dat ook zij, het prikkelde mijn strijdlust. Van repartie tot repartie liep het bijkans op een twist uit en... Daar heb je het al, riep de generaal. Die oude juffrouw zal zeker een vriendin van freule Sophie zijn geweest, en het werd aan deze niet op de vriendelijkste manier overgebriefd. Wees niet zo voorbarig, grootpapa. Gij neemt het point van mijn relaas af, eer het eraan toe is. Het was tante Roselaar zelf met wie ik dus in discussie was geraakt. Zij, de slimme feeks, wist wie ik was en had mij, naar ik dacht, zo eens willen schatten. Ze had de melis gehad van haar eigen naam en persoon in het gesprek te mengen en scheen mijn opinie daarover te willen uitlokken. Voor die verzoeking echter bezweek ik niet. Ik viel in met de mededeling dat mijn familie aan freule Roselaar geparenteerd was en dat ik, meer dan mij lief was, gehoord had van de vijandelijke stemming der familieleden onder elkaar, maar dat ik mij toch niet gerechtigd achtte over een dame die ik niet kende met een andere die mij niet eens bij name bekend was te regeren, allerminst omdat ik het deloyaal achtte een vijandin te bestrijden achter haar rug. Ik dacht niet dat freule Francis Mordaunt zo bang was voor een duel, werd mij toegevoegd. Integendeel, viel ik uit. Het duel is een onmisbare zaak in een maatschappij als de onze. Het is enigermate een veiligheidsmaatregel tegen leugen en laster. Als ik freule Roselaar in persoon had ontmoet, zou ik haar mogelijk mijn kartel zenden. Die wakkerheid scheen de andere te voldoen. Ze gaf toe dat ik gelijk had en dat zij maar een spiegelgevecht had willen uitlokken, omdat zij van mijn uitvallen had gehoord. Het compliment werd gereciproceerd. Dr. D. en zijn zuster schenen daarbij niet op hun gemak te zijn. De eerste hief de seance op, mij uitnodigend hem in zijn kabinet te volgen. Toen ik hier had afgedaan en mij wilde verwijderen, ontmoette ik de mij nu bekende dame in de vestibule. Zij vroeg me of ik haar een eindweegs wilde vergezellen. Ze had nog een bezoek te brengen bij een vriend waar het rijtuig haar zou komen afhalen. Ik gaf toe aan haar verlangen, maar eenmaal wetende met wie ik te doen had, was ik op mijn hoede, en dat gaf zekere strakheid, vooral toen ik op haar een nodiging om een dagje bij haar door te brengen een afwijzend antwoord gaf. Dat was onbeleefd en onvoorzichtig, viel de generaal in met een hoofdschudden. Ik meende geheel in uw geest te handelen, grootpapa, door als excuus aan te voeren dat ik geen uur langer te Utrecht kon blijven dan de schikkingen die ik te treffen had nodig maakte. Als de generaal u zo slecht missen kan, is het gelukkig voor hem dat gij niet trouwt, voegde ze mij toe. Of heb ik het mis en is er reeds een pretendent, ging ze voort, mij met haar scherpe zwarte ogen aanziende of zij het op mijn binnenste wilde doordringen. Het antwoord dat ik haar geven kon, was, zoals gij wel raden kunt, bompapa, zeer geruststellend voor u, voegde Francis er met een ondeugend glimlachje bij. Hoe zij het opvatte, weet ik niet, want we raken op dat ogenblik in een moeilijk pakket. Een troepje jongelui, van die soort die meer op de sociëteit studeert dan in de collegekamer, kwam arm in arm gestrengeld op ons aanhorten, onder niet al te vleiende toespraak. Hetzij freule Roselaar in Utrecht een bekende en weinig beminde persoon was, hetzij iets in haar of in mijn voorkomen de spot of plaaglust opwekte, dier onwaardige muzenzonen. Waarheid is dat haar hoed enige modus ten achter was en de mijne ook niet naar het laatste plaatje. Daarbij zij met haar ouderwetse boiteux, ik met mijn regenmantel, beide zonder crinoline. Zij, omdat haar leeftijd haar ontsloeg aan zulke dwaasheid mee te doen, ik, omdat ik nooit iets navolg dat ik belachelijk vind en niet verkoos mij door een cage te laten omsluiten. Zagen we er, ik moet het erkennen, niet uit als zulke elegante dames die voor diergelijke jongelui genoegzaam attraits hebben om hun courtoisie uit te lokken. Toch hadden ze ons gemis aan elegantie, dat hen niet deerde, als een zeer verschoonlijke fout kunnen overzien en ons ongemoeid laten voorbijgaan. Maar het omgekeerde scheen hun meer pikant. Ze stelden zich in onze weg, sloten een kring om ons heen onder het toewerpen van allerlei ongepaste benamingen, waarvan, oh hé, slappe juffrouw, oh hé, mamsel boiteux, en hoed, dacht de minst onwelvoegelijke waren. Zit ge, neef Leo, ik ben geen pruut die een vies mondje trekt als zij een hard woordje zou moeten spreken. Je nomme un chat, als het erop aankomt, maar lafheid en zouteloze aardigheden ergeren mij op het hoogste, vooral van jonge lieden uit de zich noemende beschaafde stand. Ik verkoos hier geen lijdelijk slachtoffer te blijven, en waar ik alleen geweest, ik had er mij met mijn paraplu onder de arm wel doorgewerkt, maar ik mocht een dame van tantes leeftijd niet blootstellen aan hun represailles. Gij zegt altijd, grootpapa, dat ik zo onbesuisd te werk kan gaan als men mij driftig maakt, en ik beken het gaarne, daar is wat van aan. Maar in deze verdien ik uw lof. Ik bleef uiterlijk kalm tegenover hen staan, trof hen niet dan met een gloed mijner verontwaardiging die uit mijn ogen lichtte, en begon hen dapper de les te lezen over de weinige humaniteit die zij, wetgevers, literatoren en theologanten in dop, betoonden jegens personen die hun niets in de weg hadden gelegd. Ik zei hen ronduit dat ze zich schamen moesten over zulke manieren, die men op zijn best in gamins kon verschonen. Enfin, ik weet niet recht meer de juiste termen die ik gebruikte bij mijn allocutie, maar het bleek dat ze doel troffen. Enkele dropen zwijgend af, andere weken beschaamd terzijde. Een hunner zelfs begon zijn excuses te maken en bood zich aan ons geleide te geven tot onze woning, ene hoffelijkheid die wij dankelijk afsloegen, zoals ge denken kunt. Daarbij hadden we maar ene straat over te steken om bij de notaris van Beek te zijn, waar de freule wezen moest. Ze dankte mij met zekere warmte voor mijn bijstand, prees mijn kloekheid en tegenwoordigheid van geest, doch hield mij voor dat zulke overwinningen op de publieke weg eigenlijk niet te pas kwamen voor een jonge dame van mijn stand. Encore une victoire et me voilà perdu, antwoordde ik lachend. Het ware zeker wel voegelijker geweest, zo ik het op mijn zenuwen had gekregen, maar in die farces doet Francis me dan niet. En hierop scheiden wij. Had ik geweten, grootpapa, dat mijn relaas u zo zou geamuseerd hebben als ik nu zie, dan zou ik het al 3 maanden eerder gehoord hebben. Maar ik vreesde dat het u slechts verbitteren zou, dat ik met tante Sophie in aanraking was gekomen, en daarom zweeg ik ervan. En daarna nooit weer iets van de freule Roselaar vernomen? Vroeg Fons Wenke, met een verdrietelijke uitdrukking op het gelaat. Nee, maar ik heb toch een vermoeden dat ze mij heeft willen verplichten. Hetgeen mij nog te Utrecht ophield, waren schikkingen die ik had te maken om de goede verpleging van mijn patiënten te verzekeren. De geldkwestie was ook in deze hoofdzaak, zoals dokter D. mij had doen inzien. Welnu, in de loop van de dag kreeg ik een briefje van hem, waarin hij mij berichtte dat dit bezwaar voor mij uit de weg geruimd was door een zijner vermogende vrienden, die onbekend wilde blijven en geen dank verlangde. Ik onderstelde dat die onbekende mijn nieuwe kennis was van die morgen, en ik verzuimde niet in de aangegeven toon het biljet van de dokter te reciproceren. Zie daar, grootpapa, wat er is van mijn kennismaking met oud-tante Sophie, en waarom het mij enigszins verwondert dat zij naar uw onderstelling ook mij in haar wrok tegen de familie heeft begrepen. De generaal fronste het voorhoofd en mompelde tussen de tanden. Och, van dat wijf kan men alles verwachten. Maar voor mij was deze mededeling een lichtstraal. Tante had haar testament veranderd na dit voorval, een paar maanden voor haar dood, in het belang van Francis, en niet om zich te wreken, dit bleek mij duidelijk. Ze had zo nauwkeurig naar mij geïnformeerd om mij tot haar mandataris te maken, en ik begreep nu beter dan ooit dat ik Francis moest winnen, moest trouwen. En ik moet u bekennen, Willem, dat die noodzakelijkheid mij niet zo heel hard meer voorkwam. Het is waar, Francis had veel zonderlings. Er was in haar verleden allerlei dat mij nog opgehelderd moest worden, eer ik haar met gerustheid, met vertrouwen mijn hand kon bieden. Maar toch had ze een flink karakter, dat bleek mij uit alles. Ze was geen onbeduidende nuf. Geen koud zelfzuchtig wezen dat aan niets dan aan haar opschik dacht en naar allerlei ijdelheid joeg. Ze had mannelijke deugden en het kwam mij voor dat zij zekere vrouwelijke gebreken miste. Maar haar zucht tot onafhankelijkheid, haar zelfgenoegzaamheid, zouden mij geducht in de weg staan bij mijn veroveringsplan. Dit zag ik reeds nu in. De generaal tot bondgenoot nemen, die zich daartoe wel zou lenen indien hij alles wist, was zeker de zaak verkeerd aangrijpen. Ik had liefst nu, op ditzelfde ogenblik, volkomen oprechtheid willen gebruiken en tante Roselaar gerechtvaardigd, die het waarlijk zo kwaad niet met Francis had gemeend. Maar ik kon mij nog niet voorstellen veel bij Francis gewonnen te hebben, en als ik dan na die gulle bekentenis eens even een gul antwoord ontving, dat mij van alle verdere moeite ontsloeg, wat dan? Wat moest er dan van die ongelukkige grijsaard worden en van Francis zelf? Nee, ik moest, eer ik sprak, enige zekerheid hebben dat ik mijn pleidooi zou winnen. Ook enige zekerheid voor mezelf, dat ik geen zaak aanvaarde die vooruit verloren was. Maar al ware ik tot het besluit gekomen om eens een eerste poging te wagen, het goede moment daarvoor was verlopen. Frits kwam op een drafje naar ons toe en zei tot Francis, na zijn gewone militaire groet, Freule, de kapitein laat vragen of u wel aan de saus voor de pudding denkt, en of de freule de sleutel wil geven voor de provisiekamer, want er is nog geen dessert klaargezet. Heel goed, Frits. Zeg aan de kapitein dat ik voor alles zal zorgen. Toen tot mij.
Excuseer me, Leo. Plicht gaat voor genoegen en mijn waardige adjudant herinnert er mij aan dat ik nog keukendienst heb. Meteen vloog ze op en was in een wip uit mijn ogen. En voor mij zal het tijd worden om een weinig toilet te maken, sprak de generaal opstaande. Ik dineer nooit in mijn kamerjapon, tenzij bij ongesteldheid. Gij, neef, zult mogelijk uw logeerkamer wel willen zien. Hola, Frits! Frits! Frits, die met deftige militaire stappen Francis volgde, was nog genoeg in de buurt om de stem van zijn meester te horen en keerde tot ons terug. Frits, weet jij waar de jonker logeren moet?
Zeker, generaal. Ik heb de reistas van meneer al boven gebracht.
Zo, had gij een reistas bij u? Vroeg de generaal met een glimlach, mij met enig opzet aanziende. Wat zal ik u zeggen, oom? Was het al te onbescheiden bij goede ontvangst op een paar dagen gastvrijheid te rekenen?
Wel, volstrekt niet, mijn jongen, viel hij met gulheid uit. En wat mij aangaat, wat afwisseling is mij zeer welkom. Alleen zie dat je het met Francis...
De freule heeft mij opgedragen jonker van Zonshoven zijn kamer te wijzen, sprak de trouwe Frits, als om zich te verontschuldigen dat hij ons volgde. Dat is juist wat ik je ook had te zeggen. Leo, verschoon me, zo ik niet zelf de trappen met je oploop. En hiermede scheiden wij, daar wij in de grote vestibule waren gekomen en Frits mij voorging linksaf, een brede eikenhouten trap op, die naar de eerste verdieping voerde van de linkervleugel, juist die welke mij had toegeschenen in niet zeer bewoonbare staat te zijn. Toch was het een ruime, ogenschijnlijk goed gemeubelde kamer, die Frits voor mij opende, waar een groot ouderwets ledikant met rood moré gordijnen mij het eerst in het oog viel. Overigens moest ik mij ene wijle aan de duisternis gewennen die hier heerste, eer ik onderscheiden kon met welk soort van behangsel het vertrek gestoffeerd was. Want zeker uit gewoonte had men van de drie hoge ramen slechts één der blinden opengemaakt, en nog wel slechts een halve. Ook toen Frits vroeg of ik nog iets had te belasten, wees ik op die bijzonderheid en gelastte hem wat licht te maken. Hij verroerde geen vin en bleef stokstijf staan, terwijl hij sprak. Jonker, de freule heeft gezegd dat de blinden gesloten moeten blijven, anders komt er te veel licht, want er zijn geen gordijnen.
Oh, dat zegt niets, doe maar open.
Ja, maar ook om de tocht, want ziet u, omdat er nooit logees komen, is dat bij ongeluk vergeten en maken gaat nu zo gauw niet. Hier op het dorp is geen glazenmaker.
Ik begreep hem, er waren wel wat veel ruiten stuk.
Nu, dan is het goed, Frits, ik zal me behelpen met het licht van dit ene raam. En ik liet de goede man gaan, wiens trouw aan de zaak zijner meesteres uit zijn verlegenheid sprak. Het ene blind, geheel geopend, liet genoeg licht door, en de enkele ruit die er stuk was, had men zorgvuldig met wit papier beplakt, zodat het niet te veel tocht doorliet. Het bleek me nu dat er een geschilderd behangsel was, in vakken verdeeld, met vergulde baguettes omlijst, terwijl de boisseries en de dessus de porte mede geschilderd en verguld waren, alles style Louis XV. Maar kennelijk door geen meesterhand uitgevoerd, en sinds zonder enige zorg voor het onderhoud aan vocht en bederf overgelaten, die er dan ook alle denkbare schade aan hadden toegebracht, in vereniging met ratten en muizen, die hier en daar gaten in het doek hadden gebeten. Met de meubels was het eveneens gegaan. Het rood damast en de zijden koorden en kwasten van een prachtige sofa, die in een hoek stond, was niet slechts verbleekt, maar op menige plek zo verscheurd en versleten, dat het paardenhaar er doorkwam. Daarbij waggelden zij op drie poten, terwijl er van de hoge, antiek gebeeldhouwde stoelen, eveneens met rode zijde bekleed, niet één was waar men met volkomen gerustheid op kon gaan zitten. Daarentegen stond een tafel met een marmeren blad zo goed op zijn drie berenpoten met vergulde klauwen, of hij u uittarten wilde hem te verzetten. Maar het blad zelf was overal gebarsten en miste hier en daar stukken uit het mozaïek ornament dat een ster moest voorstellen. Tegen deze prachtige, maar verwaarloosde antiquiteiten vloekte een hoogst eenvoudig moderne wastafel van grijs geschilderd hout met lichtgroene randen, die hier zeker à mon intention was neergezet, vlak onder een ovale spiegel in rococo-stijl, die echter zoveel geleden had van de invloed der vochtige dampen dat hij geheel onbruikbaar was. Gelukkig had ik een zakspiegeltje in mijn tas, dat mij voldoende hulp verleende om mij een weinigje op te knappen voor het diner, sinds ik gehoord had dat de generaal aan die etiketten hechtte. Francis had mij gewaarschuwd dat er een etensbel werd geluid en dat men stipt op het appel moest zijn, wilde men de generaal en zijn staf geen ergernis geven. Ik was in een oogwenk gereed, en daar ik mijn kamer niet nauwkeurig behoefde rond te kijken om te weten dat zij het symbool was van de ganse werve, vervallen grootheid, verkwikte ik mij met het heerlijke uitzicht dat men genoot, reeds uit het ene raam dat met schik kon geopend worden.
heenziende over de vijver rondom het kasteel, die bijkans tot een moeras was uitgedroogd, breidde zich een prachtig Gelders landschap voor het oog uit. Reeds op enige minuten afstands lag de ruïne van het alleroudste kasteel, die ik mij voornam eens te bezoeken. Er stond nog een zware, vierkante toren die bewoonbaar was, voor kraaien en uilen, welke daarvan zeer dapper gebruik maakten. De bogen, die vroeger de gekleurde glasruiten hadden omsloten, waren nog in hun geheel. Girlandes van klimop wonden zich eromheen, dat nu met de lente aanving nieuw blad te maken. Het moest een statige ruïne zijn, die ik mij zou aantrekken om haar in wezen te houden, als mijn rechten op de werven eenmaal verzekerd waren. Want ondanks alles kon ik niet nalaten het kostbare landgoed aan te zien met de ogen van een aanstaande eigenaar. Ik was het reeds in zekere zin, en niets kon mij hinderen te aanvaarden als Francis maar wilde. Daar luidde de etensbel. Ik haastte me aan de nodiging te gehoorzamen. Ik was zeer nieuwsgierig hoe Francis eruit zou zien als ze een weinig toilet had gemaakt, hetgeen te onderstellen was uit de exigenties van de generaal. Maar tegelijk zou ik er voor mezelf een goed voorteken in zien na ons gesprek van die morgen. Einde van opname deel 8 van Major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.